In de inleiding is al gezegd dat de essentie van het evangelie is dat wij niet alleen niet verlost worden door de wet, maar wij leven ook niet onder de wet. Met andere woorden, we zijn uit genade zalig geworden en door de geest gelaten, waar het ook zo staat. En wij zouden daarna ook uit de genade en door de geest uiteraard wandelen. In de genade staan, heet het bij gelegenheid, en door de geest geleid worden en zo verder. Dat is ook het onderwerp van bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief. Want ik wil met u naar 1 Korinthe 11, omdat ik daar weer eens vragen over gekregen heb. U weet wel, de bekende modieuze vraag van de laatste enige tientallen jaren, sinds dames buiten geen hoeden meer dragen, de heren trouwens ook niet, staat ter discussie of men dan nog wel een hoed moet dragen in de kerk, of wat er voor door moet gaan. Voor die kerk bedoel ik, of voor die hoed, wel te verstaan. Want een hoofddoekje schijnt ook al voldoende te zijn, en in sommige kringen een rond stukje stof van pak een beetje 10 centimeter in het rond. Diameter bedoel ik, hè. Dat schijnt ook goed te zijn. Dan heet het een keppeltje. Die moet je met een haarspeld vastzetten, broeder, heb ik gezien. Toen ik bij de klaagmuur was, heb ik dat eens goed kunnen bekijken. Maar goed, een beetje trieste bedoeling. Maar niettemin is de vraag, en het is een serieuze vraag. Ik doe er laconiek over, maar het is een serieuze vraag natuurlijk. Moet er zo'n hoed gedragen worden? Want dat staat toch in 1 Korinthe 11, dat de zusters in de bijeenkomst een hoofddeksel moeten dragen, is dan het idee. Begrijp me goed, soms klinkt het wat laconiek en ironisch als ik erover spreek. Dat komt gewoon omdat je dit soort onderwerpen, eigenlijk alle Bijbelse onderwerpen, feitelijk van enige afstand moet bestuderen. Je moet ze objectief zien. Ik bedoel, het gaat niet om wat ik moet, het gaat om wat God gezegd heeft. Ongeacht wat ik ervan vind, want het heeft er niks mee te maken. Daarom neem ik wat afstand. Het spreken is trouwens makkelijk, want ik zie hier niemand met een hoofddeksel op. Of er moet iemand met een pruik in ons midden zijn, dan weet ik het niet zeker. Maar het is dus redelijk makkelijk praten. Maar voordat ik dat aansnijd, zeg ik maar even dat die dingen weliswaar genoemd worden in 1 Korinthe 11. U weet wel, vers 5. En iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd. Want het is een en hetzelfde alsof het haar afgesneden waren. Doe maar. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat ze ook geschoren worden. Doe maar, denk ik wel eens als ik het lees. Maar goed, het staat serieus in de Bijbel. Nu is het zo, en dat zeg ik altijd, en nu dus ook, dat je welke uitspraak in de Bijbel ook nooit moet trekken uit de Bijbel. Het staat in de Bijbel, staat in een verband waarin het staat. En je kunt wel zeggen, die uitspraak hier staat in 1 Korinthe, dat is waar. Maar als u vraagt, wat is het onderwerp van 1 Korinthe, van de eerste Korinthebrief, dan is het antwoord niet, het gaat over het hoofddeksel van de vrouw. Daar gaat het niet over. Waar het wel over gaat, dat is van belang, want binnen dat kader wordt deze opmerking geplaatst. Een opmerking die we overigens alleen maar hier vinden, bij mijn weten. Ik zou niet weten waar elders in de Bijbel nog dit soort dingen staan. Dat een vrouw zou zwijgen in de gemeente, lees ik wel in 1 Korinthe 14. Maar dat lees je op andere plaatsen ook nog net, hè. Komt nog een paar keer vaker voor. Dit niet, dus het wordt al een beetje moeilijk. Maar om het thema te begrijpen, zouden we eerst begrijpen waar de voorgaande 10 hoofdstukken zo ongeveer over gaan. En dat is niet moeilijk. Waar ze over gaan namelijk, is dat de Korintiërs in plaats van levend uit de genade, leven ze onder wetten. En als men er zich niet aan hield, dan zocht men nog zelfs de rechter op om daar uitspraken over te doen. Want dat staat ook nog in 1 Korinthe 6. Meer in het algemeen, de Korintiërs zijn beroemd omdat ze leefden als Korintiërs. Daar is één Grieks woord voor. Leven als een Korintiër. En dat is niet best. Het was een lelijke term als je zo beschreven werd. In ieder geval, zij waren vleeselijk. En dat betekent dat ze leefden naar het vlees. En in de praktijk betekent dat dat ze leefden onder beginselen van de wereld. Dat wil zeggen onder menselijke filosofieën, overleggingen die voortkomen uit het hart van de natuurlijke mens. En die allemaal goed bedoeld zijn overigens. Maar naar aardse, vleeselijke beginselen. Waar blijkt dat uit? Of anders, hoe weten wij dat? De vraag is eigenlijk, hoe wist Paulus dat? En Paulus zegt, nou, dat is makkelijk genoeg, want en ieder van u zegt, ik ben van Paulus en ik van Apollos en ik van Kefas, dat is Petrus, en ik ben van Christus, dat had hij gehoord dat dat zo was. En dat noemt hij meteen in de, eigenlijk de eerste verse van de brief, in 1 Korinthe 1 vers 12 namelijk. En hij herhaalt het in 1 Korinthe 3 vers 3, een bladzijde verder. Want gij zijt nog, hij heeft goede hoop, kan nog anders worden. Gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Dat is dus vleeselijk zijn, hè? Naar de mens wandelen. Want als de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet vleeselijk? In een moderne Bijbelvertaling, een Nederlandse moderne Bijbelvertaling, wordt dat dus. De een zegt, ik ben hervormd, ik ben gereformeerd, ik ben baptistisch, ik ben nog steeds rooms-katholiek, ik ben katholiek heet dat dan, en ik ben vrijgemaakt gereformeerd, en de ander is vrije baptist, en de ander is vrij evangelisch. Dat zijn de modificaties die aangebracht zijn. Ik spreek het laconiek uit, want ja, ik hoor daar sowieso niet bij. Dus dat is makkelijk praten. Er is een goede reden voor, dit zijn vleeselijke dingen. Voor de Heer maakt het namelijk niet uit en met onze wijze van leven heeft het ook wel niks van doen. Wij zouden in de genade staan en door de geest wandelen en onderwezen worden uit de genade die ons vrij zou maken en waarin wij door de geest geleid zouden worden, om eens een paar bijbelteksten aan elkaar te citeren. Ik hoop dat u het merkt dat ik dat doe. Maar ik hoor bij dit en ik hoor bij dat. Dat zijn menselijke, aardse onderscheidingen die bij God niet tellen. Die kent trouwens maar één gemeente, die van hemzelf namelijk, de gemeente Gods, of eventueel de gemeente van Christus. En daar hoor ik bij, maar in de wereld telt dat niet, dat weet u toch, hè? Dan krijgt u zo'n formulier, dan moet je dat, dat hoeft geloof ik tegenwoordig niet meer, want het is politiek incorrect. Maar wij moesten dat vroeger altijd invullen, hè? Sollicitaties en militaire dienst, weet ik ook nog. Dat is de meest uitgebreide vragenlijst die ik ooit gehad heb. Godsdienst. Ik geloof dat ik toen al zover was dat ik erachter heb gezet, genen. Ik herinner mij trouwens, maar dat heb ik ook wel eens verder verteld, als je vroeger bij de Evangelische Bijbelschool, toen nog in Doorn, je aanmeldde als student, dan moest je ook invullen, kerkgenootschap. En als je dan invulde, genen, dat heb ik zelf geconstateerd achteraf in die aanmeldingsformulieren, als je dan invult genen, dan werd het door iemand ergens in het kantoor doorgestreept en werd het vervangen door vergadering van gelovigen. Maar die even terzijde. Het zijn aardse onderscheidingen. Het doet er niet toe. Het is naar het vlees en naar het vlees zijn wij gestorven. God rekent het niet, dus het telt niet. En als men zich hierop beroept en als men op de vraag naar of iemand gelooft of niet, als men daarop antwoord geeft van ja, maar ik hoor bij die of die kerk of iets dergelijks, dan is men zo zonder meer vreselijk. Dat was maar omdat het ook niet gevraagd werd eigenlijk, toch? Maar ik ben en ik hoor daarbij enzovoort. Dat is een menselijke behoefte. Vraag het maar aan uw psychiater. Dat heeft de mens behoefte aan. Hij wil ergens bij horen. Niet bij heel de mensheid van hoeveel miljard is het tegenwoordig. Maar bij een wat kleinere club. Het moet iets meer gezellig zijn. Vooral Nederlanders hebben daar een neiging toe. Het moet wat cozy wezen. Wat kneuterig heet dat ook wel. Maar ik bedoel gewoon gezellig bij een kleinere groep. Maar dat is een menselijke behoefte. Wij als kinderen Gods behoren tot de Heer. Wij zijn zijn eigendom en daarmee uit. En Paulus zegt erover, nou ja, Apollos en ik, wij zijn gewoon dienstknechten Gods. En dat is Kefas, Petrus feitelijk ook enzovoort. Dat staat hij verder in 1 Korinthe 3. En bovendien, in deze hoofdstukken zegt de apostel in hoofdstuk 1 al, dat menselijke wijsheid onder ons niks betekent. Al was maar omdat via de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood menselijke wijsheid teniet gedaan is. Menselijke wijsheid dient ertoe om de mens zo lang mogelijk en zo goed mogelijk in leven te houden. Waarom? Omdat hij sterft en dan is alles uit. Dus daarvoor moet je van alles doen. Bovendien, wat de mens ook verzint, hij kan niet eeuwig leven tot stand brengen. Eeuwig leven komt voort uit de wijsheid Gods, niet uit die van de mens. En Paulus bewijst het ook. Hij zegt 4000 jaar lang menselijke wijsheid, van de Grieken bijvoorbeeld, want die noemt hij ook specifiek, hebben de mensen en de Grieken niet tot God gebracht. En voor degenen die wonderen en tekenen bovennatuurlijke dingen willen zien. Paulus zegt, nou, de Joden zoeken een teken. En ze hebben ze 2500 jaar lang gekregen sinds Abraham. Maar eigenlijk al eerder in de hele geschiedenis vanaf Adam die hen overgeleverd is. En het brengt ze niet tot geloof in de Heer Jezus Christus. Brengt hem geen eeuwig leven, dus dat werkt ook niet. Het zijn menselijke dingen, maar het brengt de mens niet tot God. Waarna de apostel zegt, als we wijsheid nodig hebben, wel nu. Christus, de opgewekte, is ons geworden wijsheid van God. 1 Korinthe 1 vers 30 is dat. En 1 Korinthe 2 zegt dat we de geest hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Vers 12. En het zijn dus niet dingen die wij door menselijke wijsheid moeten tot stand brengen, of via menselijke overleggingen moeten zien te begrijpen. Wij hoeven ze niet daardoor te leren begrijpen. We hebben de geest ontvangen die ons in heel de waarheid zou leiden, opdat wij zouden weten de dingen die God ons gewoon cadeau gedaan heeft. Ik bedoel, er komt geen menselijke wijsheid aan te pas. Alleen goddelijke wijsheid en genade. Want hoofdstuk 3, God zelf bouwt zich een tempel. Niet mensen doen dat, God maakt zich een tempel. Zonder handen, om zo te zeggen. Een tempel die gebouwd wordt op het fundament dat gelegd is, namelijk Christus. En voor zover Paulus, Apollos en wellicht Kefas, Petrus daar iets mee van doen hebben, wel zij zijn Gods medearbeiders, vers 9. En de gemeente die gebouwd wordt is niet die van Petrus of Apollos of Paulus of zo, maar het is die van Christus dan wel die van God. Gebouwd op het fundament dat gelegd is, want het fundament is Christus en een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Niet daarbuiten, want dan hoort het niet bij de tempel. Het is maar één fundament. Want de gemeente is tempel Gods. Kortom, Christus woont in ons, de Heilige Geest woont in ons, God woont in ons, of hoe dat maar heten mag. Daar gaat het over. Daarna is er sprake van ene kant, de hoogmoed staat boven hoofdstuk 4 in mijn Bijbel van deze gelovigen. Maar als wij leven uit genade en uit wat God ons uit genade geeft, is er geen enkele reden of aanleiding om ons te verheffen. Op grond van wat we gekregen hebben, er is geen reden om je daarin te beroemen of zo. Dus ons past nederigheid, zegt de apostel. En daarna, omdat wij niet bij de wereld horen als gelovigen, gelden al die wereldse regels niet, al die wereldse dingen niet. En de apostel spreekt achtereenvolgens in hoofdstuk 5 over wat dan daar genoemd wordt de zedeloosheid in de gemeente, om het maar voorzichtig te zeggen. Hij zegt, dat is niet wat met de gemeente iets van doen heeft. In de gemeente kan dat ook eigenlijk niet, want de gemeente is fundamenteel een nieuwe schepping. Dit soort dingen spelen geen rol en je zou er dus ook verre van blijven. En in hoofdstuk 6, wat voor zin heeft het om je gelijk, je recht te halen bij aardse menselijke rechters op basis van de aardse jurisprudentie of wetgeving of wat het maar wezen mag. Het heeft geen zin, wij zijn het eigendom van de Heer Jezus Christus en hij is de rechter bij uitstek. Hij is ons hoofd en hij is zeer goed in staat om ons recht te doen. Al moeten we soms wachten tot na de opstanding of na de opname van de gemeente, maar als je eeuwig leven hebt, is dat vroeg genoeg. Dat is een kwestie van verhoudingen en rekenen, dat gaan we nou niet doen, hè? Maar dat is wat hij zegt inderdaad. En daarna heeft hij het over het huwelijk, ook zo'n fraai onderwerp, hoofdstuk 7. Het huwelijk is in het mensenleven van het allergrootste belang. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, maar het is in de praktijk nou eenmaal zo. Maar het is wel het leven van de oude mens, primair. En daar heeft de apostel dan het een en ander over te zeggen. En ik kan niet zeggen dat hij bepaald hoogdravend spreekt over het huwelijk. Laat staan dat hij het ziet als iets heiligs in zichzelf. Laat staan als een sacrament, wat het ook wezen mogen, maar in sommige kringen gebruikt men die termen. Dus het huwelijk is een vreselijke aangelegenheid. Van huis uit. Dat neemt natuurlijk niet weg dat alles in onze levens, als gelovigen, doordat wij kinderen God zijn, op een hoger plan gebracht wordt, dat is inderdaad zo. Maar in zichzelf is het gewoon het vlees. En iedereen die het hoofdstuk leest, komt tot de conclusie, 1 Korinthe 7, dat de apostel geen hoge dunk heeft van het huwelijk. Dat heeft hij wel, maar in verhouding tot de geestelijke dingen niet. Omdat het gaat om fundamentele aardse zaken in de eerste plaats. Daar gaat het maar om. In ieder geval is het een inzetting van de oude schepping. En dus zijn dingen die geregeld moeten worden. En daarna hebben we nog 1 Korinthe hoofdstuk 8... waarboven staat over het offervlees. Want de vraag is, hoe staan wij als gelovigen tegenover afgoderij en dat soort dingen meer. En het antwoord van de apostel is, wij staan er niet tegenover, we hebben er niks mee te maken. En dan zeggen wij, maar het is het toch. Dan zegt Paulus, ja, moet je hard op roepen, je kunt het beter niet weten ook. Niet over praten, niet over nadenken. Wij kennen geen andere goden. Wij kennen maar 1 God, staat er. Nou ja, er zijn wel die goden genaamd worden, maar wij noemen ze niet zo, wij erkennen ze niet als zodanig, wij negeren ze. Niet wij bestrijden ze, of wij staan ernaast, we staan daarboven, we hebben er niets mee van doen. Dat is het werkelijke antwoord wat hij geeft. Het gaat over dingen in deze oude schepping en daar maken wij geen deel meer van uit. En dus loopt het uit op hoofdstuk 9, waarboven staat Paulus rechten en zelfverloochening. Wij zouden onze oude mens niet rekenen, Paulus niet en wij als navolgers van hem ook niet. Wij zouden niet het voorbeeld volgen van 1 Korinthe 10. Het voorbeeld namelijk van Israël dat verlost werd uit een oude wereld, dat was Egypte. Maar dit is symboliek natuurlijk, al was het geschiedenis, maar het is symboliek. Ze werden verlost uit Egypte en raad eens wat. Ze waren in de woestijn en wat deden ze daar? Terugverlangen naar Egypte. En dat zouden wij nou juist niet doen. We zouden vooruitzien naar waarheen de Heer ons brengt. Dwars door de woestijn, namelijk naar het beloofde land, was de bedoeling. Daarna krijgen we nog 1 Korinthe 10, vanaf vers 14, waar het avondmaal, nou ja, zo heet het niet. Ik kan het ook niet helpen, het heet niet zo, wij noemen het zo en ik blijf het ook maar zo noemen, anders kom ik er helemaal nooit meer uit, hè. Maar de apostel neemt brood en beker als voorbeeld, want het mag dan over het avondmaal gaan in werkelijkheid. Het gaat niet over het avondmaal, het gaat over waar het een beeld van is. En hij zegt het ook, hij zegt in 1 Korinthe 10, vers 15, als tot verstandigen spreek ik. Hij zegt eigenlijk gewoon, ik zal net doen of u verstandig bent, waaraan hij in hoge mate twijfelde, overigens. Nee, hij spreekt het tegen vleeselijke christenen. En toen hij zich richtte tot wettische christenen, wat ongeveer hetzelfde is, in de Galatenbrief dus, zei hij, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? In populair Nederlands zeg ik altijd, er staat er dus gewoon, zijn jullie nou helemaal gek geworden? Want zo formuleren wij dat dan, hè? Hij heeft er geen hoge dunk van, hier ook niet. Maar hij zegt, ik doe maar net of je verstandig bent, want hoe dan ook, wij zouden toch vanuit ons hart, vanuit wat wij geleerd hebben, vanuit de inwendige mens, antwoord moeten kunnen geven op de meest essentiële vragen. Want wij leven niet onder de wet, wij leven uit wat in ons hart, in ons binnenste geplant is. Het woord Gods, het leven Gods, het leven van Christus, of hoe het maar heten mag. Een nieuwe schepping, een nieuwe natuur. En dus als tot voorstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. Met andere woorden, de Korintiërs moeten antwoord geven op de nu volgende vragen. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds, levens dus? Is die een Nee, als het bloed dood is, daar kun je geen gemeenschap mee hebben namelijk. Met dood. Dood is juist het tegenovergestelde van gemeenschap. Dood is het tegenovergestelde van gemeenschap. Dat leg ik een andere keer wel weer uit. Hè. Leven is per definitie communicatie. Zo leven is. Dus gaat u weer. De drinkbeker der dankzegging is in niet gemeenschap des bloeds van Christus. En dit is een zogenoemde retorische vraag. Het antwoord staat vast. Het antwoord is ja. Het is alleen te hopen dat wij het ook uit eigen overtuiging en beleving gewoon zou kunnen zeggen. Ja, dat is het. En de andere vraag, het brood dat we breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Let op, niet lichaam van Jezus, ook niet bloed van Jezus trouwens, maar van Christus, de opgewekte uiteraard, de Messias. En het antwoord is ja. En hij ligt het ook toe, want hij zegt, want 1 brood is het. Zo zijn wij velen, zijn tegenwoordige tijd. Het gaat niet om het verleden. Het gaat om het heden. Zo zijn wij velen, niettemin 1 lichaam. Terwijl wij eens broodsteelachtig zijn. Men eet van hetzelfde brood en men drukt daarmee uit dat men behoort tot, deel heeft aan hetzelfde lichaam. Waar Paulus over spreekt is over de eenheid van de gemeente, de onderlinge eenheid die er nou eenmaal is, op grond van dat wij als gelovigen allen hetzelfde leven hebben ontvangen. En voor zover daar de dienst moet uitgemaakt worden, wordt die uitgemaakt door het hoofd van het lichaam, en dat is Christus. Daarover spreekt hij. Hij zegt dus dat wij die oneenigheid, punt 1, niet zouden erkennen. Laten we alsjeblieft niet spreken over verdeeldheid in de gemeente. Dat kan namelijk niet. In de gemeente is geen verdeeldheid. In de uiterlijke openbaring daarvan, wat er voor domen gaan, in het effect ervan in deze wereld, daar zie je verdeeldheid. Maar het lichaam van Christus is niet gedeeld, uiteraard. En omdat dat zo is, zouden wij ons benaastigen, Efeze 4, de eerste verse, zouden wij ons benaastigen om die geestelijke eenheid niet tot stand te brengen, logischerwijze, maar om die te bewaren. En dat staat er ook. Wij zijn één gemaakt van Gods wegen in Christus. Wij doen er goed aan om dat te erkennen en daaruit te leven. En zodra we onderscheidingen gaan maken, een verdeeldheid willen gaan zien enzovoorts, doen we in de praktijk daar afbreuk aan. En het avondmaal is ons gegeven opdat het ons daar steeds bij zou bepalen. Bij de eenheid van de gemeente. Zittend aan één tafel, om zo te zeggen. Eten van dezelfde tafel. Het leven ontvangend uit één en dezelfde bron. De Heer namelijk die het ons aanreikt. Nou begrijpt u meteen waarom ook het avondmaal zo'n omstreden onderwerp is. En waarom men daar ook een andere betekenis aan heeft gegeven dan de enige die in de Bijbel genoemd wordt. En dat is in deze schriftplaats, meer schriftplaatsen zijn er niet. Dat is om afbreuk te doen aan het werk van Christus. Maar daarom zouden we het nou juist weten. En het wordt hier niet aangehaald om die inzetting van het avondmaal te bekrachtigen, maar andersom. Het avondmaal wordt als voorbeeld genomen. Denk er goed om, het is de uitdrukking van de eenheid, de gemeenschap die we met elkaar hebben, onder leiding van de Heer, want het is zijn tafel en hij reikt ons het brood en hij reikt ons de wijn aan. En dus zijn we terecht bij het laatste deel van 1 Korinthe 10, christelijke vrijheid. Zo is het ook. Wij staan in de vrijheid, in de zin van, wij zijn verlost van al die wetten en regels die de mens, die de natuurlijke mens gevangen houden. En niet alleen de wetten en regels, maar de machten, moet ik eigenlijk zeggen, waardoor de natuurlijke mens in bedwang gehouden wordt. Dat is de wet in het algemeen, godsdienst, religie, wet. Wellicht ook de Mozaïsche, maar het is wet, het is zonde, uiteraard. En het is de dood, want dat zijn de dingen waar de mens onder gehouden, vastgehouden wordt. Dat is het juk wat hij draagt. Maar daar nou juist zijn wij van verlost. En nadat het voorbeeld van het avondmaal is aangehaald, haalt Paulus het beeld aan, want dat is het beeld aan van het hoofddeksel. En daarna gaat hij weer verder over het avondmaal in het tweede gedeelte van 1 Korinthe 11. Met andere woorden, dat idee van het avondmaal, zo noemen wij het nou eenmaal, blijft hier op de achtergrond. Dat is het decor waartegen de dingen verteld worden. Dus het is het symbool, als uitbeelding van wat de gemeente is. En dus wie u en ik als gelovigen geworden zijn. En tegen dat decor wordt het een en ander uiteengezet. Ook nog in hoofdstuk 11, maar daarna ook in hoofdstuk 12, 13 en 14. Waar het nog steeds gaat over de eenheid van de gemeente en de verscheidenheid van gaven enzovoorts. Hè? Uitlopend in 1 Korinthe 15 de totale opname van de gehele gemeente. Omdat hij nu eenmaal één is. En dan neem ik de draad op in 1 Korinthe 11. Hou hem vast, hè. We zijn verlost van die machten die de wereld regeren. Want we staan onder andere beginselen. Daarom alle menselijke overleggingen proberen ons te plaatsen onder beginselen, machten die in de wereld werken. En daarmee komen we nooit tot Christus. Men moet juist van het hele systeem verlost worden. Niet van de ene richting of de andere, of de ene opvatting of de andere, of de ene wijze van leven of cultuur of de andere. Maar je moet van allemaal verlost worden. En dat is waar het dus verder over gaat. Hè? In die brief aan die wettische Galaten uiteraard ook. Maar hier aan de vleeselijke Korintiërs ook. En dan zegt de apostel in hoofdstuk 11... Wees mijn navolgers. Wij leven niet onder de wet, maar in plaats van wet hebben wij voorbeelden. Heb ik nagevraagd aan een pedagoog. Die zei, zo is het ook. Je kunt mensen, kinderen, kun je wel wetten opleggen, maar het werkt niet. Wat nodig is, is dat er wat in het hart geplaatst wordt. En het werk gaat niet via wet, maar het gaat via voorbeelden. Wat mensen nodig hebben, kinderen nodig hebben, is een rolmodel. Wat je je kinderen ook bijbrengt, als je zelf niet in overeenstemming daarmee leeft, werkt het absoluut niet. En ook al leren je kinderen niks, maar je leeft ze voor naar het model zoals ze zouden moeten, dat werkt. Het is wat krap, het is wat kaal, maar dat werkt. Ik denk dat je toch wel eens wat moet uitleggen. Ook van harte aanbevolen, maar het rolmodel werkt. En het rolmodel hebben wij, dat is Paulus, die herhaaldelijk zegt, wees mijn navolgers. Het rolmodel is de Heer Jezus Christus, wiens navolgers wij zouden zijn. Dat heb ik nagevraagd aan, weet je ook alweer, die uit Zwolle vandaag niet de berg, weet je ook alweer, broer?
Thomas.
Thomas, ja, ik kon er echt niet opkomen. Tommy van Kampen, ik had het moeten weten. Thomas A. Kempis, hè? U weet wel, de navolging van Christus ontleend aan Efeze 5 vers 1 bijvoorbeeld. We zullen de navolgers van Christus zijn. Navolgers van Paulus. Als dat nog niet genoeg is. Wij zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Was dat Romeinen 4? En als het nog niet genoeg is, hebben we de Hebreeënbrief die zegt, wij leven niet onder de wet, maar onder de genade en uit geloof. En als je dan vraagt, hoe moet dat? Dan kun je niet zeggen, nou, regel 1, regel 2, regel 3, want dan heb je weer wet. En dus, zegt de Hebreeënbrief, nou, dan kijk je naar die mensen die voor jou uit geloof geleefd hebben, zoals ze zijn, Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, en daarna was ik de draad kwijt. Dan verdwijnen de namen geloof ik ook en worden ze wat samenvattend genoemd. En nog een stelletje richteren bij namen enzovoort. Dat zijn voorbeelden. Zo zouden we leven. Voorbeeld nemen aan hen. En kenmerkend voor die levens die daar genoemd worden, is dat ze zich van menselijke wijsheid en weersverwachting nog niks aantrokken. Maar ze trokken zich wat aan van het woord Gods. God had gezegd, dit of dat gaat gebeuren. Zei Noach, nou ja, dan bouw ik die boot maar. KNMI beweert anders, maar het schijnt toch te gaan regenen, dus we bouwen die boot. En door het geloof heeft Noach enzovoort. En door het geloof is Abraham gegaan naar een land waarvan hij niet eens wist waar het lag. Maar hij wist wel dat hij het cadeau zou krijgen. En hoewel hij geen Jood was, dacht hij toch van ik koop het niet, want ik krijg het later toch voor niks, heeft de Heer beloofd. Het kon een kwestie van afwachten. He? En je wacht nog, staat er in hetzelfde Hebreeën, maar vooruit. Dus leven uit geloof. Menselijke overleggingen spelen daarin geen rol. En lees het hoofdstuk maar na. Dus we hebben voorbeelden. Dat is van belang, want daarna zegt de apostel, ik prijs u broeders dat gij in alles aan mij denkt, mijner gedachten zijt. Later in het hoofdstuk staat, doe dit tot mijn gedachtenis enzovoort. U weet wel, hè? Althans, het wordt aangehaald. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat tot gedachtenis van iemand betekent niet automatisch dat die iemand overleden is, hoor. Kan ook betekenen dat er iemand niet bij je is, althans niet zichtbaar. Het is gewoon om aan hem te denken. Het avondmaal roept ons op en ondersteunt ons daar, bemoedigt ons daarin om aan de Heer te denken. Aan wie? Aan degene die ons leven geeft, brood en wijn. En hier is het dat geen alles mijn gedachten zijn. Aan wie? Aan Paulus, die zijn loopbaan loopt in belangrijke mate ten aanschouwen van zijn gelovige tijdgenoten en dus als voorbeeld. En als type, voor zover het wat anders zou zijn. Dat gij in alles mijn gedachten zet en de inzettingen behoudt gelijk ik u die overgegeven heb. Wij Calvinistische Nederlanders, daar hoor ik niet toe, maar zo hoor je dat te zeggen. Wij Calvinistische Nederlanders denken bij inzettingen meteen aan wet. Of straffen van. Hè? Gij zult en eventueel gij zult niet. Dat laatste vooral natuurlijk. Gij zult niet, tenzij het uitdrukkelijk is toegestaan. En dat is niet veel in de praktijk. Maar dat denken wij daarna. Maar dat is niet wat het woord inzetting betekent. En dat is ook niet de betekenis van het begrip u overgegeven hebt. Want waar het werkelijk om gaat, is om inzettingen, namelijk tradities. Er zit het Engelse woord trade in. Handel. Traditie is dat wat overhandigd wordt, dat wat doorgegeven wordt. In dit geval dus ook door de generaties heen, logischerwijze. Dat wil zeggen, het zijn niet wetten, gij zult en gij zult niet, maar het zijn beginselen waaruit men wel degelijk leeft, maar niet omdat ze opgelegd zijn. Men volgt ze na en ze worden door de apostel Paulus aangereikt. Datzelfde geldt trouwens ook voor wat wij het avondmaal noemen, want daarvan zegt hij ook in vers 23, ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, met dezelfde term als uit vers 2. Die ik u overgegeven heb. Christelijk leven wordt in hoge mate bepaald door traditie. Dat kan niet anders, want wet is er niet. En traditie verandert. Is afhankelijk van omstandigheden ook. Traditie is cultuur afhankelijk. Maar Paulus zegt, zijn inzettingen heb ik overgegeven. Traditie. Doch ik wil dat gij weet. En dan komt hij met een heel fundamentele uitspraak ineens. Maar toch samenhangend met de voorgaande hoofdstukken. Want in die voorgaande hoofdstukken had hij het over de gemeente die onderdanig is of onderworpen is aan Christus. We hebben maar één hoofd. Dat is Christus. Het wordt in hoofdstuk 12 uitgebreider toegelicht. Maar niettemin, daar gaat het over, hè. Gemeente, één gemeente, één lichaam. En één lichaam heeft maar één hoofd, uiteraard. En daarover heeft hij het nu opnieuw. En hij zegt, ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is eens iegelijken mans. Mooi, hè, die naam wel in het Nederlands. Dat Christus het hoofd is van iedere man. En dat de man het hoofd is der vrouw, niet der vrouwen. Nee, broeder, der vrouw, enkelvoud. Zijn eigen vrouw namelijk, uiteraard, anders vraagt hij weer welke vrouw. Nee, dat je niet leest dat de mannen geplaatst worden boven de vrouwen, dat is niet zo. Het gaat hier om een huwelijksrelatie waarin de man het hoofd is der vrouw. Christus is het hoofd van de man, gelovige man, daar gaat het uiteraard om, al staat dat er niet bij. Maar de brief is nu eenmaal geschreven aan gelovigen. Christus is het hoofd van de gelovige man en de man is het hoofd van zijn vrouw. En God, dat is officieel nog hoger dan Christus, is het hoofd van Christus. Als je de volgorde absoluut hiërarchisch wil hebben, dan moet je dus zeggen, moet je in het eind van het vers beginnen, God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van iedere man, en de man is het hoofd van zijn eigen vrouw. Dat is de volgorde in de hiërarchie. Niettemin wordt begonnen hier toch halverwege met Christus, om zo te zeggen. Omdat in verband met de gemeente spreken wij natuurlijk over Christus als hoofd. Maar als u de hiërarchie uitbreidt, wordt het God is het hoofd van Christus. Dat mag je niet zeggen hoor, want volgens Nicea is dat een ketterse leer. Want er zijn vader en zoon volkomen gelijk en gelijkwaardig. En staat de een niet boven de ander. Maar ik heb u al vaker verteld, het is volstrekt, want ook volstrekt onbijbels. Het is juist andersom. De Zoon is onder de Vader en Christus staat onder God. Christus is de openbaring van God, daarmee van het wezen Christus. En waar de gemeente het lichaam van Christus is, staat de gemeente onder Christus. En waar Israël de vrouw van Christus, inclusief de gemeente, zijn lichaam zou zijn, staat dus Israël weer onder de gemeente enzovoort. Maar nou volg ik een andere lijn. Maar hier gaat het om God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van zijn vrouw. Ja, dat is bij u ligt dat natuurlijk problematisch in uw huwelijk, dat weet ik wel. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Gaat er gewoon om of de Bijbel dat zegt of niet. Of uw vrouw dat ook erkent. Ja, dat is een ander ding natuurlijk, hè. Dat begrijpt u toch, hè. Goed, knip ik er weer uit. Maar dit gezegd zijnde kom je bij vers 4. Niet bij vers 5, bij vers 4. Een iedere man, dezelfde uitdrukking, Christus is het hoofd van een iegelijke man. En nu, een iegelijk man, dat wil zeggen elke man, individueel, die bidt of profeteert zelfs, hebbende op het hoofd, hebbende iets, hebben de vertalers ingevuld. Kun je altijd nog kiezen of het een hoedje, een petje, of een koolbak, of een tulband, of een kalotje, een keppeltje, hoe heet die dingen allemaal? Is, hè, kun je altijd nog kiezen. Maar hebbende op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. En het verhaal gaat verder niet in vers 5, maar in vers 7. Want we hadden het over de man. Hebben iets op zijn hoofd. Onteert zijn eigen hoofd, want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Als u het uitgelegd wilt hebben, dan moet u opzoeken 2 Korinthe hoofdstuk 3, nog steeds de brief aan de Korintiërs, 2 Korinthe 3, waar staat dat wij vers 13 niet doen gelijk Mozes, die een bedekking op of over, want in het Grieks is dat hetzelfde, in het Nederlands eigenlijk ook, die een bedekking over zijn aangezicht legde. Wij doen niet gelijk Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde. Want vers 18, wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, want dat staat er echt, en in de tussenliggende versen die ik oversloeg, wordt uiteengezet, of wordt aangehaald op zijn minst, wordt gezegd, dat die bedekking over het aangezicht van Mozes in de geschiedenis, in Exodus 34 is dat, dat die bedekking over het aangezicht van Mozes de uitbeelding is, de bedekking is de uitbeelding van de wet, die een bedekking is over het aangezicht als het ware van degene die eronder leven. Dat waren de Joden, maar het zijn niet alleen de Joden. Maar het is een bedekking over het aangezicht van allen die onder de wet leven. En daarmee is het een bedekking over hun hart, over hun ogen, over hun oren, kortom over hun Bijbel. Al die uitspraken staan in de Bijbel, daarom kan ik ze zo makkelijk achter elkaar zeggen. Waardoor men niet ziet, waardoor men niet ervaart, waardoor de waarneming is afgesloten. Men ziet niet, men hoort niet, het hart is vet. Staat in Jesaja 6 al, wordt vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament. En die bedekking zal worden weggenomen wanneer dat volk tot de Heere zal bekeerd zijn of worden. Vers 16. Of vers 14. Die bedekking zal weggenomen worden door Christus. Waarom wordt die bedekking weggenomen? Wel, als men tot de Heer zich bekeert, kortom, als men komt tot Christus, neemt Hij de bedekking weg. Hij opent onze oren. Blinden werden de ogen geopend, de doven werden de oren geopend, enzovoort. Want de Heer opent onze harten. Emmausgangers, Lucas 24. Dan wel, Hij opent de schriften. Want of nou de bedekking van onze ogen afgaat of van onze Bijbel af, de betekenis blijft gelijk. Wij zien en wij horen en komen tot kennis der waarheid waarin wij immers door de Heer zelf dan wel door zijn geest zouden geleid worden. En waardoor wij volgens de Heer zelf zouden geheiligd en gereinigd worden. En waardoor onze ziel zou zalig gemaakt worden en hoe het allemaal maar heet in de Bijbel. Wat 2 Korinthe 3 dus alsnog uiteenzet, is dat de bedekking van het hoofd de uitbeelding is van de wet, namelijk van de macht waaronder men leeft en waardoor men dus niet vrij is en ook niet kan zien en horen. En daarom zouden wij moeten verwerpen de bedekselen der schande. Dat is 2 Korinthe 4, vers 2. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande. In gewoon Nederlands, wij hebben die schandelijke bedekselen verworpen, waarbij de apostel zegt, die hoofdbedekking, dat is een schande. En dan ga ik weer terug naar 1 Korinthe 11. Want in ieder man die profeteert of bidt, hebben die iets op het hoofd, onteert zijn eigen hoofd. Waarom dragen de Joden, als ze redelijk orthodox zijn, een keppeltje en als ze heel orthodox zijn, een grote zwarte hoed? Je zou het zelf moeten vragen, ik weet niet of ze het goede antwoord geven. Waarschijnlijk zeggen ze ook, het is traditie, wij weten niet beter, daarom doen we dat zo. Zo zijn we opgevoed. Zo gaat het vaak. Maar waarom dragen zij een hoofddeksel? Oké, die is te moeilijk. Waarom draagt de sergeant-majoor een pet? Omdat daarmee uitgedrukt wordt dat er iemand boven hem staat, want de pet is de uitbeelding van iemand die boven hem staat, die hem commandeert. Hij staat onder die pet. We zeggen meestal, hij heeft een pet op. Maar je kan het natuurlijk ook voor de aardigheid van de andere kant bekijken. Hij loopt onder een pet. Ja, want hij staat onder een macht. En zodra hij uit dienst gaat of vrij, zet hij die pet af. Heb ik trouwens nagevraagd aan die minister. Die zei, ja, dan zet ik hem af, maar dan doe ik weer een ander op. En dan zeg ik weer ineens heel andere dingen. Die kent u toch, hè? Dus spreekwoordelijk gaat geen jaar voorbij of er is wel zo'n discussie in de Nederlandse politiek over een minister die wat gezegd heeft. En de vraag was welke pet hij toen op had. En hij had een kale kop gewoon, hoor. Want dat is mode, broeder. Ja, dan gaat, nou goed, daar gaat het nou verder niet om. Want wat staat hier nou in vers 10? Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. Maar u en ik weten dat bedoeld is, Een bedekking, een hoofddeksel. Of dat nou een sjaaltje is, in sommige kringen wordt dat voldoende beschouwd. Of een fruitmand. Want we hebben net de derde dinsdag in september weer gehad. Dan zijn we weer helemaal bij de les. Maar waarom staat er macht? Ja, dat is gewoon een metafoor, dus feitelijk. Hè? De hoed is een uitbeelding van de macht. Vraag het maar weer na aan de generaal. Ik begrijp alleen nooit waarom koningin Beatrix dan een hoed draagt. Want die staat aan de bovenkant van de rangorde. Die zou een kroon moeten dragen. Omdat ze met koninklijke waardigheid rechtstreeks onder de Heer zou staan. Naar de normen van de oude schepping. En de Heer zelf wordt uitgebeeld in een kroon. Want een kroon is een zon. En een zon is een type van Christus. Rond met die stralen eromheen, die punten ervan. En van goud uiteraard. En dat soort dingen meer. Een kroon is eigenlijk ook in de wereld de uitbeelding van Christus. Dat weet men niet meer, maar het is wel zo. In ieder geval is het de zon. En de zonnegod is dus ook gewoon Christus. Maar ze moeten macht op het hoofd hebben. Waarom? Omdat ze inderdaad staat onder de wet des mans. Tot voor kort was dat zo. Tot pak een beetje 100 jaar geleden, 150 als ik het lang rek. Was dat ook altijd zo. Is geen enkel probleem, heeft er nooit iemand een probleem over gemaakt. Het is pas in de laatste decennia dat men er werkelijk moeilijk over doet. Maar daarvoor was het geen enkel probleem. De vrouw staat onder de wet des mans, dat is zoals het Romein 7 formuleert. Ze staat onder de man, want de man is het hoofd van de vrouw en het hoofddeksel van de vrouw. Buitenshuis wordt ze geacht te dragen en daarmee geeft ze te kennen dat ze inderdaad getrouwd is en onder de macht van de man staat. En als ze buitenshuis geen hoofddeksel draagt, dan geeft ze daarmee te kennen, ik ben vrij, maar dat betekent van oudsher niet eens. Van ik ben nog huwbaar, dat betekent als er een man is die me hebben wil, dat kan en dat kost zoveel. Heb ik het nou duidelijk genoeg gezegd? Als een vrouw vroeger, niet alleen in Bijbelse tijd, maar even daarna, als een vrouw het huis uitging met ongedekte hoofden, dan was ze aan het tippelen, heet dat. Ik hoop niet dat ik dat soort dingen hoef uit te leggen, ooit. Maar in ieder geval, dat is niet een eerbare bezigheid. En daar gaat het maar om. Maar nou terugkerend tot het begin van dit verhaal hier. 1 Korinthe 11 vers 4 zegt, want daar gaat het werkelijk over. Een man hebben er iets op zijn hoofd. Die onteert zijn eigen hoofd, is de gedachte. Wat de apostel zegt is niet, de vrouw moet iets opzetten. Wat hij zegt is, de man moet zijn hoofddeksel afzetten. En in het bijzonder degene die juist om religieuze redenen een hoofddeksel dragen. En neemt u van mij aan, want ik ga dat niet beargumenteren. In het algemeen hoort bij religie een hoofddeksel. Ja, bij de Joodse in elk geval, maar niet alleen in de Joodse religie uiteraard. Dan moet men het hoofd bedekken. Als teken van de religie, religieuze wet, waaronder men staat. En het hoofddeksel afdoen zou betekenen, ik wil met die wet niks te maken hebben, ik onttrek mij eraan. Maar u weet dus wat de Heer met ons gedaan heeft. Hij heeft bij ons de bedekking weggenomen. We zijn tot de Heer gegaan, we zijn tot de Heer bekeerd. En Christus heeft de bedekking weggenomen. Het zou gebeuren bij iedere Jood, maar bij elk mens, maar zeker bij iedere Jood, die tot de Heer komt. Dat was 2 Korinthe 3. En dat is een van de problemen. Als een Jood komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, zou het keppeltje moeten verdwijnen. Althans, daar waar die Jood gelovigen uit de Joden dus samenkomt met andere gelovigen en bidt en zich met het woord Gods bezighoudt. Dan namelijk moet het hoofddeksel af. Onder de wet gaat hij juist op. En van de hoge priester wordt uitdrukkelijk beschreven dat hij een tulband droeg enzovoorts. Maar ik denk erover dat de Heer ook een hoofddoek droeg. En een tulband was het feitelijk, in elkaar gedraaid. En nadat hij was opgestaan, vonden ze in zijn graf, vonden ze een ding terug. En een van de verklaringen is, het hoofddeksel was af, wat er niet meer nodig. Een van de verklaringen is dat, overigens. Maar dat even terzijde. Laten we hierbij blijven. En ieder man die bidt of profeteert, hebbende op het hoofd, onteert zijn eigen hoofd. Maar wat apostel Paulus zegt, is dat de man dus dat hoofddeksel moet afzetten, want het is een beeld van de wet. En als hij voor de Heer komt, dan zet hij het hoofddeksel af. De vrouw ook is dan dus de vraag, want in de gemeente zou dat onderscheid niet zijn, dan zegt Paulus. Nee, natuurlijk niet. De vrouw houdt het hoofddeksel gewoon op. Waarom? Nou, het eerste argument is niet eens dat haar hoofddeksel een beeld is van haar echtgenoot, aan wie ze onderdanig zou zijn. Maar het eerste argument is dat het naar ieders mening schandelijk is voor een vrouw om het ongedekte hoofd in het openbaar te verschijnen. En een bijeenkomst van gelovigen is nou eenmaal ook een openbare bijeenkomst. Dus ze mag het ophouden. En ze wordt ook geacht dat liever te doen. Dat wij tegenwoordig, sinds enige tientallen jaren, dat niet begrijpen, ja, dat is door de verandering van onze cultuur. Maar er staat, maar een iedere vrouw, vers 5, die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd. Daarna zegt de apostel, en hij maakt het er voor ons niet makkelijker op, maar de apostel zegt, nou ja, daarom dragen vrouwen ook lang haar. Dat wordt ook beschouwd als een bedekking. Als het dan helemaal geen hoofddeksel is, dan nog is het lange haar tot een bedekking. Zo zien wij dat niet meer, de vrouwen ook niet meer. Al heel lang niet trouwens. Maar zo beschrijft de apostel het nog wel. En je zou je best moeten doen om dat te volgen. Hij zegt, als ze geen hoed op heeft, dan is hetzelfde alsof haar het haar afgesneden waren. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat ze ook geschoren worden. Maar indien het lelijk is... Hé, indien... Indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, is dat lelijk of niet? En voor de mannen is het mode, broeder. Dat weet ik. Maar is dat voor een vrouw lelijk of niet, is de vraag. Nou ja, dat is een kwestie van smaak en over smaak valt niet te twisten. Maar de apostel gaat er blijkbaar vanuit dat iedereen dat lelijk vindt. De vrouwen zelf ook. Dus die, als ik heb vrouwen gekend die inderdaad kaal waren door een of andere ziekte. Die dragen dus een pruik, hè? Logischerwijs. Mannen kaal worden, dat vindt men gewoon. Hoewel er ook genoeg zijn die dan een pruik dragen. Maar goed. Maar van de man staat dan weer in vers 7. Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Hij staat rechtstreeks onder Christus. En er zit niks tussen. En dan wordt het uitgelegd. Maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Dat is in deze hiërarchie één trapje lager, heb ik ook niet uitgevonden. En je kan het ook niet anders vertalen of wegredeneren. Sorry, er staat het. Zo is het nou eenmaal. En er is een goede argumentering voor. Want, zegt hij, want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. Dat is ook een leuke. Wat was er eerder, de kip of het ei? Komt de ei uit de kip of komt de kip uit het ei? Dat is ook zo'n vraag. Je moet gewoon zo ver mogelijk terug. En in dit geval is de vaststelling, de vrouw is uit de man. Eerst was het de man en de vrouw werd genomen uit de man. En bij alle andere gelegenheden in de Bijbel bepaalt dat meteen de rangorde. Niet alleen de chronologische en dus volgorde, maar ook de rangorde. Want wie het eerste komt, het eerst maaltijd zoiets, hè? En Christus is de eersteling van de nieuwe schepping, omdat hij als eerste uit de dood opstond definitief. En daar gaat het om, hè? Was eerder. En Melchizedek is hoger dan Aaron, want Melchizedek verscheen lang voor Aaron. En het verbond met Abraham der genade is hoger dan het verbond der wet met Mozes, want Abraham was eerder. Dat zegt de Bijbel allemaal, het is een schriftgedeelte waar het uiteengezet wordt. En de man was eerder, dus de man is in rangorde hoger dan zijn vrouw, uiteraard. En daarom, de man doet het hoofddeksel af en de vrouw houdt het op. Als uitbeelding van de man waaronder ze staat, enzovoort. En dan nog een keer vers 9, maar het voert wat ver buiten de hoofdlijn. Maar er staat niet in vers 9, want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw is geschapen om de man. Vandaar dat het de bedoeling is dat de vrouw de man zou omvangen, met dank aan Jeremia 31. En je kan dat tamelijk letterlijk nemen eigenlijk, maar dat is mijn afdeling niet om dat uit te leggen. Hoop ik tenminste. En als om betekent ter wille van, is dat ook goed. De man is niet geschapen de vrouw tot hulp, maar de vrouw is geschapen de man tot hulp. Dat leest maar na in Genesis. Weet dat menselijke wijsheid daar tegenwoordig anders over denkt, dat kan wel wezen. Maar ja, wat moet je met menselijke wijsheid tegenover de wijsheid Gods? 1 Korinthe 2. Dus laten we zien. Daarom moet de vrouw een macht... Nou ja, een hoofddeksel als uitbeelding van die macht op het hoofd hebben. En er staat er ook nog bij, onder engelen wil. Dat maakt het voor velen nog gecompliceerder. Want wat hebben engelen met vrouwen? Bovendien, sinds wanneer zijn vrouwen geen engelen meer? Of hoe was het ook weer? Zoiets, hè? Kijk, ik kan natuurlijk wel een opsomming van pak een beetje 10 verklaringen geven die bedacht zijn. En waarom de 10 verklaringen zijn of zelfs nog meer, is gewoon omdat men het vers niet begrijpt. Hoezo onder engelen wil? Het is helemaal niet zo moeilijk. Een engel is een boodschapper. Dat is wat het woord echt betekent. Niet noodzakelijk een hemelse. En dus ben ik niet gevoelig voor die uitleggingen die zeggen, ja, maar de engelen in de bijeenkomst zitten, die engelen naar die vrouwen te kijken. En engelen die begerende dochteren der mensen, want er staat in Genesis 6. En dat is allemaal erg ongepast allemaal. Dan zeg ik, ja, de mannen zitten ook de vrouwen te bekijken. Bij de Joden hebben ze dat goed geregeld, dat weet je toch, hè? Dan weten die mannen allemaal welke kant ze op moeten opkijken. Want daar zitten al die vrouwen achter het gaas, geloof ik. In sommige synagoges. Achter het hek, we zitten allemaal apart. Dan kunnen ze allemaal kijken naar die vrouwen enzovoort. En u denkt toch niet dat het minder wordt als die vrouwen geen hoofddeksels op hebben? Of dat als ze wel hoofddeksels op hebben? Dat werkt toch zo niet? En ik heb van engelen altijd begrepen dat ze dwars door de muur komen, dwars door de muur heen kijken. Ik zou niet weten wat het hoofddeksel daartegen zou moeten aanrichten, tegen die engelen. Dat blijft toch allemaal moeilijk. Maar als u bedenkt dat een engel een boodschapper is en dat het woord engel in de Bijbel dus ook gebruikt wordt voor aardse boodschappers en voor gewone mensen, in de praktijk gewone mannen, dan is er geen enkel probleem. En nu wij hier bij elkaar zijn, ben ik tot op dit moment hier de boodschapper. Want ik sta hier voor om de boodschap door te geven, heeft iemand mij verteld. En ik kan u verzekeren dat als er mensen in de zaal zitten, vrouwen bijzonder natuurlijk, want ik ben een man, mocht het u ontgaan zijn. Maar als er vrouwen in de zaal zitten die er wat hoerig uitzien, want dat is het, hè, daar heeft de apostel het over. Geen overdekking enzovoort. Dat is uitdagend. Dan is dat heus storend, hoor. Het leidt af, niet alleen leidt het iedereen af, maar zeker degene die ervoor staat en er tegenaan moet kijken. Nee, broeder, ik heb dat wel eens gehad, dat zo'n dame met een heel kort rokje op de voorste rij zit, enzovoorts. En dan moet je dus angstvallig niet naar kijken, want je bent meteen de draad van je preek kwijt, zal ik maar zeggen. Hè? Voor zover er een draad was dan, kijk, dit knip ik het dus later allemaal weer uit, want mensen al wel aanstoot aannemen, maar goed. Maar om der engelen wil, ik denk dat het gewoon is vanwege de mensen die voor de zaal staan en die zaal moeten toespreken, want ik kan u garanderen dat het inderdaad storend is, ja. Alleen, om hoe de malen wij tegenwoordig niet meer, daar gaat het niet meer om. Daar zijn we al aan gewend dat die hoeden niet meer gedragen worden. Bij ons is dat allemaal verschoven. Maar je moet dat in de juiste proporties zien. Ik heb er geen probleem mee. En de apostel vertelt het ook niet als iets belangrijks, maar als iets vanzelfsprekends. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Heere. Dat wil zeggen, Paulus breidt het weer recht en zegt, nou ja, man en vrouw horen bij elkaar, ze zijn samen in de Heer. Dat is ook inderdaad zo. Maar in het privéleven is het die rangorde wel degelijk. En het hoofddeksel is daar een eervolle uitdrukking van. Het idee blijft dat het de vrouw toegestaan is, in overeenstemming wat ze ook graag zou willen, om het hoofddeksel op te houden, zoals 3 hoofdstukken verder in 1 Korinthe 14, het de vrouw is toegelaten, zoals ze ook het liefst zou moeten willen, normaal gesproken, is toegelaten te zwijgen in de gemeente. Omdat het voor een vrouw lelijk staat in het openbaar te spreken. Sinds Dolomina is dat niet meer zo. En wellicht, hoe lang is dat geleden? 150 jaar, hè? En we zijn eraan gewend. De vrouw heeft haar stem verheven en heeft zelfs stemrecht gevraagd en al dat soort dingen meer. Dingen waar men meer dan 100 of 150 jaar terug nog nooit van gehoord had. En die dingen die ook als schandelijk beschouwd werden. Ik sta niet te verdedigen, niet te promoten dat we naar zo'n samenleving of iets dergelijks teruggaan. Het interesseert me gewoon geen bal. Ik heb er niet het minste belang bij. Maar wil je dit soort dingen begrijpen, moet je ze wel plaatsen in de omstandigheden waarin ze geschreven zijn. Maar het zijn omstandigheden niet alleen van de dagen van Paulus, maar van 19 eeuwen daarna eigenlijk. En er is dus verder niks moeilijks aan. Maar daarna, vers 13. Komt hij weer, hè? Want wij leven niet onder de wet. Dus als iemand mij vraagt, moet ze een hoed op hebben of niet in de samenkomst, dan zeg ik, dat moet ze maar zelf weten. En als ze het zelf niet weet, moet een man het maar zeggen. En ik bemoei me er niet mee. Wij leven niet onder de wet, wij hebben niet zulke wetten. Je moet ze ook niet uitvinden. En wat men ook doet, men zou het doen uit geloof en den Heere. En ieder zij in zo'n verband in zijn eigen denken ten volle verzekerd. Ik zal het niet bekritiseren. Moet anderen het wel doen, dat is ten onrechte. Want de apostel zegt nu opnieuw, oordeelt gij onder uzelven? Vraag het jezelf eens af. Oordeelt gij onder uzelven? Eerlijk antwoord geven, is het betamelijk dat de vrouw ongedekt tot God bidt? Is dat netjes? Is dat decent? Is dat betamelijk dat een vrouw zonder hoofddeksel tot God bidt? Ja, we zitten met een probleem, omdat iedereen die de vraag retorisch afvat, meteen antwoordt met nee. Dus niet betamelijk. Maar ons wordt niet gevraagd wat Paulus ervan vindt. Ons wordt gevraagd wat wij ervan vinden en hoe wij dat beoordelen. Nou, konden we onder elkaar, laten we maar eerlijk zijn, ik zie hier geen hoofddeksel. Dus uw antwoord is waarschijnlijk gewoon, is dat onbetamelijk? Nee, is niet onbetamelijk. Maar onze tegenwoordige maatstaven, niet, is niet onbetamelijk. En naar de Heer toe, ja hoor eens, voor de Heer zijn we allemaal naakt hoor. Dat staat ook in de Bijbel. Het gaat overal dwars doorheen, dus voor de Heer hoef je geen hoed op te zetten. Het gaat om ons onderling, of men er aanstoot aan neemt of niet. Of het gedachten oproept die het niet zou moeten oproepen. Nou, dat is bij ons in het algemeen niet zo, denk ik. Bij mij niet in elk geval. En dus zeg ik, of het betamelijk is niet, naar mijn maatstaven niet, naar de uwe denk ik ook niet. Maar op andere plaatsen in de wereld heus wel hoor, nog steeds. En dan vers 14. Of leert u ook de natuur zelf niet dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? Man met lang haar is hem een oneer. Dan denk je, nou is de man goed af. De meeste mannen verliezen na verloop van tijd sowieso hun haren. Maar is het oneer voor een man om lang haar te dragen? Heb ik nagevraagd aan André Rieu. En dan weten die pianisten dragen lang. Ik wou eerst zeggen Beethoven, maar dat riep ik laatst ook ergens. Toen zei iemand, wie is dat? Wie is dat? He? Maar Beethoven droeg vermoedelijk een pruik, als je het mij vraagt. Beter is, wat is lang haar? Hoe lang is haar als het lang is? Dat is niet te zeggen. Dat is tijdgebonden, afhankelijk van de mode. In ons tegenwoordig snel veranderende tijden is dat daarvan afhankelijk. Dat weten wij niet. Wat is lang? Wie maakt dat uit? Het antwoord is, de bedoeling is dat het haar van de vrouw langer is dan het haar van de man. Dan is het haar van de vrouw lang en het is haar van de man kort. Heb ik het goed gezegd? Leert de natuur ons dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? Nou, mij niet. Echt niet. Ik vind het tamelijk gek dat mannen hun haren zo kort knippen. Ik zeg altijd, zijn alle krullen er meteen uit. Ze kunnen het beter wat langer hebben, het staat veel zwieriger. Of niet? Dat geeft niks zolang vrouwen het nog maar langer hebben. Maar vrouwen hebben daar het volgende op gevonden, dat is hypocriet. Want in diezelfde tijd waar ik net over sprak, waarin ik Koep Calvijn had, want zo noemt men dat in het Nederlands, droegen de vrouwen in diezelfde kringen, die hadden inderdaad lang haar, maar dat kon je niet weten hoor. Nee, dat was ongeveer tot hier, want ik heb het toevallig wel eens gezien. Maar wat deden ze ermee? Ze knoopten het bij elkaar en netje erom, zo klein mogelijk, en dan droegen ze een tennisbal achter op het hoofd. Nou, of dat nou zo eervol is, jongens, kom. Ja, want ze moeten lang haar hebben. Waar kun je dat dan zien, dat ze lang haar hebben? Als je de lengte van het haar niet kunt zien. Ik bedoel, hoezo bedekking? Dat is toch ook hypocriet? En daar ging er weer een hoofddeksel, een hoedje overheen. Dan kwam er die tennisbal half onderuit. Dat is toch ook, dat is geen gezicht. Ik vond het toen geen gezicht, ik vind het nu nog zo. Ik begrijp die dingen echt niet. En dan je beroepen op de Bijbel, ze moeten lang haar hebben en een hoofddeksel op. Nou, als het zo moet, dan hoeft het voor mij ook niet. Vonden zij dus ook, dus nou doen ze het niet meer. Nou hebben de vrouwen kort haar, liefst nog korter dan de man. En hoe korter ze het haar hebben, hoe mannelijker ze zich opstellen. En om die opstelling te promoten en te doen weten, kiezen ze een bijbehorend kapsel. Vertel mij wat. Het zijn uitzonderingen, maar het is nou helemaal zo. In het algemeen is dat zo. Hè? De kapper weet het ook heel goed hoor, dat het zo werkt. Dat is allemaal hypocriet. Bij ons werken die dingen niet meer. Wij zijn gewend aan kort haar en lang haar. We zijn gewend aan hoofddeksel en geen hoofddeksel. Dat betekent voor ons niks. Dus als de vraag, leert de natuur u zelf niet? Nee, ons niet. Oordeelt gij onder uzelf? We hebben daar geen mening over. En als we er wel in hebben, zijn we het niet met Paulus eens. Hebben we die nog? Omdat het in onze samenleving zo niet meer werkt. Maar begrijp je me goed, men moet het ook niet omdraaien. Als je het echt wil doen zoals Paulus het hier kennelijk in gedachten heeft, zou betekenen dat de zusters altijd, als ze het huis uitgaan, het hoofd bedekt hebben. Maar dan ook altijd, zoals de Joodse vrouwen doen. En als ze zich schamen voor een hoedje, dan zetten ze een pruik op, weet je dat? Dan hebben ze ook het hoofd bedekt, hè? Orthodox. Maar dan zou ze het altijd moeten doen om daarna, als men samenkomt als gelovigen in de naam van de Heer, om daarna met dat hoofddeksel, wat op maandag, dinsdag, woensdag en altijd buitenshuis gedragen wordt, om dat hoofddeksel dan ook op te houden in de samenkomst. Dat is correct. Als je zuster de hele week door met een hoofddeksel loopt en die komt hier binnen en die zet het ding af, dan is dat hypocriet. Dan wordt u geacht om op te houden. En de man, wat hij ook doet, als je binnenkomt in de samenkomst, gaat het hoofddeksel af. Logischerwijze. Dat is het verhaal. Maar als men door de week als vrouw niet met zo'n hoofddeksel oploopt, dan is het hypocriet om er in de samenkomst één op te zetten. Want dat is precies verkeerd om. Want waar het over gaat in dit schriftgedeelte en in dit hele Bijbelboek en in heel het Nieuwe Testament is dat de bedekking wordt weggenomen. Men zou komen tot de Heer om de bedekking te laten wegnemen. Of nog anders gezegd, dat wij verlost worden van de wet en daarmee het oude verbond. En zouden leven onder de genade. Dat we de Heer zouden kennen aangezicht tot aangezicht. En komt tot uitdrukking in dat men het hoofddeksel afzet. Ook de vrouwen. Nee, zegt Paulus, want dat is een schande. Dat weten we allemaal. Dat is haar tot oneer en schande. Ze mag hem ophouden. Ze staat bovendien onder de man. Dus er is ook niks mee mis met het hoofddeksel. Het is een uitbeelding van de man waaronder ze staat. Maar als dat niet meer speelt gewoon in ons dagelijks leven of in uw dagelijks leven, dan is dit verder ook niet van toepassing. Moet de vrouw een hoofddeksel opzetten in de kerk of in de samenkomst of wat er maar is? Nee. Als ze er een op heeft, moet ze hem alleen niet afzetten. Dat is waar het om gaat. Want de grote waarheid gaat natuurlijk niet over het hoofddeksel. De grote waarheid is, wij leven niet onder de wet. Dat men niettemin moeilijkheden maakt, soms in sommige kringen, in sommige omstandigheden, over de vrouw met haar hoedje, dat vindt eigenlijk alleen maar zijn oorzaak in dat men nog steeds die grote waarheid niet verstaat, dat wij leven niet onder de wet. Wij zijn verlost. De bedekking is weggenomen. Wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht. Maar dat vindt men eng. Toch zegt de apostel, wij zouden veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, doordat wij met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Dat is waar het om gaat. En soms denk ik dat het verdwijnen van die hoofddeksels alles van doen heeft met de vrijheid die onze, betrekkelijke vrijheid althans, die onze moderne westerse cultuur kenmerkt. Want vergis u niet, het hoofddeksel van de vrouw is tegelijkertijd verdwenen met de invoering van het vrouwenstemrecht. De emancipatie van de vrouw dus. Petje ging af, later worden de haren ook nog kort. Maar het hoofddeksel ging af. Maar zelfs bij de mannen is dat gebeurd. Hè? Waar iedereen tegenwoordig overal zich mee mag en moet bemoeien en overal inspraak moet hebben. En waar autoriteit in onze samenleving eigenlijk volkomen is afgeschaft, is de uitwerking, dat is typologie, ja. Maar ik denk dat het ook psychologie is, is de uitwerking daarvan dat de hoofddeksels gewoon uit onze samenleving, cultuur dus, verdwenen zijn. Behalve daar waar men traditioneel is, zo heet het, conservatief, en waar bepaalde rituelen, protocollen belangrijk zijn. En dus krijg je op de derde dinsdag in september in de Kamer dat al die vrouwelijke volksvertegenwoordigers, maar ook de aanhang van de mannelijke vertegenwoordigers, zit ineens allemaal met hoeden op. Maar het is wel hypocriet natuurlijk, hè. Maar niemand denkt daaraan dat dat zo is. Dus laat me zitten. Ik ook niet. Ik vind het altijd wel een aardig gezicht. Maar het is een kenmerkend verschijnsel dat dat zo gegaan is. En daardoor hebben wij eventueel het probleem. Maar goed, wat ik je op het hart wil drukken, broeders en zusters, is niet een kwestie van mode of iets dergelijks, maar gewoon, wij leven niet onder de wet. En als wij elkaar hier ontmoeten zonder hoofddeksel, denk er dan nog maar eens een keer over na. Wij leven uit de genade en wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht. In de praktijk de vrouwen, de zusters, net zo goed. Neemt niet weg dat zij, als ze de Heer willen dienen, in de eerste plaats hun man zouden dienen, omdat het zwart op wit meerdere plaatsen in de Bijbel staat en dus toch onder de wet des mans staan, om het met de Bijbelse term weer te zeggen. En als we nou al of niet een hoofddeksel daarbij op hebben, maakt heus niks uit hoor. Maar waar die dingen in onze samenleving hun functie vervuld hebben, vervullen ze ook geen functie meer in het schriftgedeelte, behalve nog een illustratieve. En dat is deze. Het hoofddeksel gaat af. Daarom, broeder, is het een zegen dat mannen inderdaad na verloop van tijd kaal worden. Want zo hoort het ook eigenlijk, hè. Dat betekent dat het einde komt aan al die menselijke overleggingen. De bedekking weggaat en dan men komt tot de Heer. En bij de vrouw gebeurt dat minder. Officieel niet, in de praktijk ook een beetje. En dat is precies wat hier uitgedrukt wordt. Bovendien, het schriftgedeelte eindigt met allemaal vragen, hè. Vers 13, vers 14... Vers 15 ook, maar zo'n vrouw lange haar draagt dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een dekselhaar gegeven is. Nou, vrouwen zien dat meestal niet als een eer en mannen gewoonlijk ook niet trouwens. Hè? Lange haar eer. Mannen zoeken eer bij de vrouw, maar dan toch echt ergens anders hoor. Bij voorkeur in dat ze zich versieren met goede werken in plaats van vlechtingen des haars. 1 Timotheus 3. Maar het eindigt met, doch indien iemand schijnt twistgerig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, nog de gemeente God. Dus de apostel zegt, Duits die begrijpt, zand erover maakt het verder niet uit. Het heeft geen zin om hier ruzie over te maken. Want het gaat niet over de toepassing in de praktijk van het avondmaal. Het gaat ook niet over de toepassing in de praktijk van het hoofddeksel. Het gaat erom wat ze uitbeelden. De gemeenschap namelijk, levende gemeenschap met de Heer, die inderdaad de bedekking, om zo te zeggen, wegneemt. En daar zouden wij lering uit trekken. Uit het avondmaal, brood en wijn als beeld van het leven dat we hebben ontvangen. En vooral in dat verband het ontbreken van het paaslam. Want eigenlijk is dat het avondmaal, hè? Paaslam. Het ontbreken van het paaslam, alleen brood en wijn zijn daar. Zo goed als ook het hoofddeksel, althans van de man in ieder geval, ontbreekt. Het is weg, want beide behoren bij het oude verbond, of zijn daar de uitbeelding van. En dat is weggedaan. Dat is maar waar het over gaat. En dat is wat steeds opnieuw, bladzijde voor bladzijde en bijbelboek voor bijbelboek, herhaald wordt. Denk erom, wij staan rechtstreeks onder de Heer. Niet onder de wetten, maar rechtstreeks van aangezicht tot aangezicht. Dat wil zeggen, open en bloot, want daar komt het feitelijk op neer. Wij worden geacht hem te zien en te kennen, en hij wordt geacht ons te zien en te kennen, en wij leven in gemeenschap met hem. Hebben die, en bij de gemeenschap is de bedekking weggenomen. Ja, dat is ook dubbelzinnig, maar daar kan ik ook niet helpen. Dat zijn nou eenmaal beginselen uit de oude scheppingen, ze worden ook gezien in de nieuwe schepping. Dat wil zeggen, vinden daar hun projectie, want daar zijn ze nou eenmaal de uitbeelding van. En daar zullen we het dus maar weer bij laten. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. En dat we in Christus de vrijmoedigheid en de toegang hebben. En dat we u mogen kennen van aangezicht tot aangezicht, omdat u ons de harten geopend hebt, omdat u ons de oren en de ogen geopend hebt, omdat u ons de schriften opent, opdat we daardoor zouden zien, zouden aanschouwen en horen en tasten zelfs dit woord des levens en daarmee de Heer Jezus Christus zelf. We zeggen u dank dat we deze dingen steeds beter mogen leren verstaan en dat we steeds opnieuw ook deze typen, deze uitbeeldingen van deze waarheid mogen tegenkomen, opdat ze ons voor ogen zouden blijven staan en opdat we ons onder alle omstandigheden zouden realiseren wie wij in u geworden zijn, dat u ons verlost hebt van het juk wat niemand kon dragen, dat u ons verlost hebt van de heerschappij van zonde en dood en ons geplaatst hebt in de vrijheid, ons uitgeleid hebt uit het diensthuis en ons geplaatst hebt in de hemel zelf, waar we met geopende harten en ogen voor u mogen staan en uw heerlijkheid niet alleen mogen ontvangen, maar zelfs ook kunnen en zouden weerspiegelen. Dat we uw beeld gelijkvormig zouden worden, want dat is toch waartoe u ons geroepen hebt. Wij danken u daarom dat we mogen leven onder dit nieuwe verbond, in gemeenschap met u die niet verbroken kan worden, en bovendien met het uitzicht op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. En daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Geeft u ons uw woord te verstaan, opdat het in onze harten zou wonen en opdat het ons zou vrijmaken in ons denken en in onze wandel, en opdat we zouden leven in de praktijk tot eer van u, en onze levens zouden richten op u in plaats van op de wereld, op de toeschouwers en op de omstandigheden, maar integendeel ons zouden richten op u, omdat onze levens zouden zijn in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.